De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij zingen het 10e van 143. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen van Psalm 7 en daarvan het eerste vers. O Heer mijn God, vol zalig wezen, ik betrouw op u, wien zou ik vrezen? Red mij hulpvaardig uit de nood, eer mij mijn vijand brengt ter dood. Geef mij ten roof niet in zijn handen, die mij met felle leeuwentanden verscheuren zou door wond op wond. Wanneer ik geen verlosser vond. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Matthäus 9 vers 32 en tot en met 38. We hopen dus vanmorgen broeder De Waal te bevestigen en vanmiddag voorbereiding te houden op het heilig avondmaal. Wij noemden nu de heilige wet des Heren, daarna Psalm 7 vers 1 en wij lezen daarna Matthäus 9 vers 32 tot en met 38.
Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag
dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Als deze nu uitgingen, zie, zo brachten zij tot hem een mens die stom en van de duivel bezeten was. En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende, er is nooit desgelijks in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, opdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 9, en daarvan vers 36. En hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. We willen in onze voorbeden denken aan de familie Molenaar die bij het geopende graf hebben gestaan. En ook denken we aan de rouwdragende familie van Belzen van onze burgemeester. Dan zuster Drogendijk den Otter die in het ziekenhuis verblijft. De operatie is goed gegaan. Ze hoopt komende week weer thuis te komen. Dan broeder LCP de Bruin, onze diaken die vrijdag een operatie zal moeten ondergaan. Dan willen wij ook bidden voor het evangelisatiewerk op de middenbaan komende zaterdag. In de dankzegging dat Hester Verbaas weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En zuster Gea Beukers de Jong mocht ook weer thuis komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. De Heere van hemel en aarde, schepper van alle dingen, ook van ons. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te danken dat we in uw bedehuis onze plaats mochten innemen vanmorgen en ook achter de kerktelefoon. En dat u ons nog gelaten hebt in het liefelijke heden der genade en dat u ons komt toe te roepen, bekeert u, o huis van Israël. Want waarom zoudt gij sterven buiten God en buiten Christus? En Heere, daartoe zendt gij uw dienstknechten uit om te prediken. En dat mogen we dan ook vanmorgen weer doen. En wij smeken u of gij ons daarin wil helpen en de vrijmoedigheid wil geven en de bewogenheid die u, o Heere Jezus, ook duidelijk tentoongesteld hebt tijdens uw omwandeling op aarde. Vervul ons dan met innerlijke ontfermingen Gods, opdat wij ook die bewogenheid mogen kennen die gij ook, o Heer Jezus, hebt uitgedragen tijdens uw omwandeling op aarde. En daar bidden we ook in het bijzonder voor onze broeder De Waal, die vanmorgen bevestigd zal worden in het ambt. U weet, Heere, er is een tegenopzien in zijn leven, maar hij kan er niet omheen. Hij weet zich van uwentwege daartoe geroepen. En we bidden van u, geef toch dat hij daarop mag zien wat u zelf ook in uw woord zegt. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En geef dat ook de gemeente hem biddend zal ontvangen. En wij bidden u of gij dan ook zo door wilt gaan, o Heere, met uw kerkvergaderend werk in ons midden. We hebben dat niet verdiend als wij letten op onze zonden en onze afmakingen. In het bijzonder de zonde van het ongeloof, dan zou u alle reden hebben om u zich terug te trekken van ons. Maar Heere, doe dat toch alstublieft niet. We hebben dat wel verdiend. Maar neem nog redenen uit uzelf en ontfermt u zich en gebruik ons dan als slijk aan uw heilige vingeren om zondaren, opdat zondaren tot bekering gebracht mogen worden en uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw bedehuis. We zijn zo diep en steil afhankelijk van u, o Heere, van uw inkomst en we smeken u daar dan ook om. O, zou u ons toch alstublieft genadig willen zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. En dan bidden we u voor allen die het moeilijk hebben in ons midden. Geef u toch kracht naar kruis, sterkte naar zwakheid, psychisch en lichamelijk. Gedenk in het bijzonder ook onze rouwdragende familie Molenaar, die afgelopen maandag bij het graf hebben gestaan van hun geliefde moeder en oma. Wilt u hen sterken in dit grote verlies? En ook haar enige broer die nog leeft, wilt u ook met hen zijn? En de schoonfamilie, gedenk ze zo in uw gunst en goedheid en troost gij zoals niemand anders troosten kan. En daar bidden we u ook voor de familie van Belzen. En nu de vrouw van onze burgemeester uit het leven is weggenomen. Heer, u weet ook wat dat voor hem en voor zijn kinderen en kleinkinderen betekent. En ook heeft dit sterven in ons dorp gesproken. En wij bidden u of gij ook met hem wil zijn als ze de komende week hun geliefde moeder en oma moeten begraven. Wilt u dan sterken en ondersteunen en troosten. Sterk ook in het bijzonder onze burgemeester, nu hij weduwnaar geworden is. Ook in zijn ambtelijk werk in het midden van onze woonplaats. Heere, help hem ook als de lege plaats op hem afkomt. En wilt u hem dan troosten met uw goddelijke troost. We bidden u of gij ook deze roepstem wil heiligen aan de harten van de bewoners van Barendrecht. Ook wij moeten straks eenmaal sterven. En dan moeten wij ook voor u verschijnen. Heere, dat kunnen wij niet zonder verschrikken als we geen borg kennen. En daarom smeken wij van u, bind toch ook dit sterven op ons aller hart, opdat we u de Heere zouden gaan zoeken door uw woord en geest. We mogen uw naam ook bidden voor zuster Drogendijk. We danken u dat ze door de operatie heen geleid werd. En dat zij ook naar het zich laat aanzien mag opknappen. En de komende week weer thuis mag komen. En we bidden van u, geef toch dat er verder geen complicaties bij mogen komen. Maar dat zij ook in ware dankbaarheid aan u de Heere thuis mag komen. En dat ze mag ervaren uw langmoedigheid in haar leven. We dragen ook onze geliefde ambtsbroeder de Bruin aan u op. Heere, wilt u met hem optrekken wanneer hij ook een ingreep moet ondergaan. We bidden van u, geef toch dat dat gezegend mag worden. Niet alleen voor zijn lichaam, maar ook voor zijn ziel. Zodat hij mag ervaren, de Heere, die is nabij. Gedenk ook het werk van de evangelisatie op de middenbaan, o besmeken van u, geef toch dat er van buitenaf tot bekering mogen komen, ook door dat eenvoudige werk. En ach, Heere, geef toch dat we daarna staan mogen in ons leven, dat ook degenen die buiten het verbond zijn en buiten u, het toch getrokken mogen worden door de krachtige werking van de Heilige Geest. We mogen uw naam dankzeggen dat Hester ook weer thuis mocht komen. U weet dat ze nog zwak is, dat ze nog geholpen moet worden en zegen dat ook. En wij bidden u of gij haar wilt herstellen in krachten. En gedenk ook de ouders die deze zorg meedragen. We danken u dat zuster Beukers weer thuis mocht komen, dat de operatie goed gegaan is. Heere, geef ons een ootmoedig hart. Bewaar ons voor de zonde deze dag, zet een wacht voor onze lippen en zegen ons met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob en verhoor ons gebed uit genade alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 119 vers 7, 9 en 86. De Heere zegen u en uw gaven. Wij noemden u Psalm 119 vers 7, 9 en 86. En zingen wij straks na het amen van de prediking het zevende vers van Psalm 72. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga, al zijn geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het zevende vers van Psalm 72, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer we weer een nieuwe ambtsdrager in ons midden hopen te bevestigen, waar moeten we dan op letten wanneer wij broeder De Waal in de gaten zullen houden met betrekking tot zijn ambtelijk werk? Moeten wij dan letten of hij allerlei gaven en talenten heeft en dat die dan tot ontplooiing komen? Dat hij een goede communicatieve eigenschap heeft, zodat hij een goed gesprek kan voeren? Moeten we er dan op letten dat hij een goed invoelingsvermogen heeft, zodat hij anderen aan kan voelen? Moeten we soms op zijn karakter gaan letten, of hij ook een inschikkelijk karakter heeft en dat hij zo ook met mensen om kan gaan? Allerlei eigenschappen die wij misschien direct naar voren zouden brengen als het gaat om een geschikte ambtsdrager. Maar ten diepste, gemeente, is er eigenlijk één maatstaf die eigenlijk op de eerste plaats moet komen te staan, en dat is: lijkt hij op zijn meester? En daar gaat het om. En daarom wil ik uw aandacht niet vestigen op de mens, maar op de meester. De meester die zich geopenbaard heeft als iemand die zegt: en ik ben in het midden van u als één die dient. En voor dat woordje dienen, daar staat het woordje diakonon. Daar is ons woord diaken van afgeleid. Hij is dus de grote diaken, de grote dienaar van zijn kerk. En dat is ook uw roeping, broeder De Waal. Als het gaat om: waar moet ik mij aan spiegelen? Moet ik mij spiegelen aan deze of gene diaken die altijd trouw gediend heeft in het midden van de gemeente? Nee, u hoeft zich niet te spiegelen aan een mens. Maar u mag ook zien op degene die u roept, in wiens dienst u staat. En dat is uw meester. En daarom willen we luisteren naar Christus als voorbeeld voor de rechte ambtsdrager. En dan staan we stil bij een drietal gedachten vanuit de tekst. Allereerst staan we stil bij zijn oog. Ten tweede bij zijn hart. En ten derde bij zijn zorg. Dus Christus als voorbeeld van de rechte ambtsdrager. Dan staan we stil bij zijn oog. Want er staat in onze tekst: en hij de schare ziende. Dus dan staan we stil bij zijn oog. En dan bij zijn hart. Werd innerlijk met ontferming bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En dat is dan zijn zorg, dat hij het beeld gebruikt van een herder die zijn schapen in de gaten heeft. Geliefde gemeente, als wij letten op de context van onze tekst, dan zien wij dat de Heer Jezus altijd geopereerd heeft in een vijandige omgeving. En daar moeten wij ook mee rekenen als ambtsdragers, dat we daarmee te maken hebben. Een omgeving die de Heer Jezus ook op een bepaalde manier typeerde. Terwijl hij niet anders deed dan zijn roeping uitoefenen. Er staat immers: en Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, predikende het evangelie des koninkrijks, genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Dan zou je zeggen: wat is daarop tegen? Hij deed toch niet anders dan goed? Hij leerde in de synagoog, hij predikte het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Hij genas zieken. En dan niet alleen de gewone zieken tussen aanhalingstekens, maar ook degene die bezeten waren van de macht van de duivel. Dat zien wij ook in de context van onze tekst, dat hij een stomme geneest die vervuld was ook met de duivel, maar in een vijandige omgeving. En dan komt de vijandschap niet zozeer van de Romeinen, maar van de godsdienst. Want wij lezen in vers 34, maar de fariseeërs zeiden, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Kijk, en daar moeten we ook mee rekenen, geliefden, dat dat gebeurt. De Heer Jezus die heeft dat moeten ondergaan. En dat zullen ook allen moeten ondergaan die zijn voetstappen drukken. Dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers, maar dat geldt voor al Gods kinderen. Maar hier openbaart Christus zich vooral als de goede herder, in onderscheid van de valse herders. En daaraan dienen wij ons als ambtsdragers ook te spiegelen, zodat wij luisteren naar het woord, hoe openbaart deze goede herder zich. En dan letten we allereerst op wat hij ziet, op zijn oog. De manier waarop hij kijkt. En dat is al heel belangrijk ook voor een ambtsdrager. De manier waarop hij binnenkomt in een gezin of bij een persoon. En dat hij ook let op hoe die persoon is. In welke omstandigheden die persoon of dat gezin zich bevindt. En dan lezen wij van de grote ambtsdrager Christus. En hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En er staat een woord in het Grieks, wat hier vertaald is met ziende. En dat betekent dat het een actuele handeling is die op dat moment plaatsvindt. Een eenmalige handeling in de concrete situatie waarin de Heer Jezus zich op dat moment bevindt. En dat moeten we dan zo verstaan, omdat het een actuele handeling is, peilt hij op dat moment ook de actuele situatie zoals zich die op dat moment voordoet. En dat is voor een ambtsdrager ook van belang, geliefden, wanneer wij te maken hebben met de gemeente. En dat woord zien, dat betekent ook dan ook het woord overwegen, zodat hij tot nadenken wordt gebracht. De Heer Jezus die overweegt de situatie waarin de schare zich bevindt. Hij begrijpt het ook, waar de schare zich in bevindt. En door het kijken bezoekt hij ze eigenlijk al. Komt hij ze al naderbij, geliefden. En door zijn oogopslag draagt hij al zorg voor die scharen. En daaraan dient zich de ambtsdrager zich ook te spiegelen. Dat hij op die manier ook let op het gezin of de persoon waar hij naartoe gaat. En waar hij binnentreedt. En wat ziet hij dan? Nu, dat staat in onze tekst. Hij ziet namelijk een schare. En die schare wordt getypeerd in onze tekst met de woorden dat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Er staan twee belangrijke woorden die hier vertaald worden met vermoeid en verstrooid. En het is van belang om die woorden goed te analyseren vanuit de grondtekst, gemeente. Wat betekent het eerste woord wat er staat? Onze kanttekeningen die omschrijven het als volgt. Dat woord vermoeid, dat is los en ontbonden, losgemaakt, Schapen die dus die loslopen, die voortgejaagd worden, betekent dat. En schapen, dat zijn hele kwetsbare dieren. Dat zijn dieren die kunnen absoluut niet voor zichzelf zorgen. En dat woord vermoeid, dat doet dan denken aan schapen die inmiddels zodanig verwond zijn dat je ze kunt typeren als gevilde schapen. Schapen die zich bezeerd hebben aan een doornstruik bijvoorbeeld. Die gewond zijn dus. Schapen die, zo zou je ze ook kunnen typeren, die inmiddels geplunderd zijn door rovers. Dat woord staat er eigenlijk. Rovers die uit waren op de wol van de schapen. In het algemeen betekent het woord vermoeid zijn. Geen kracht meer hebben. En dan dat tweede woord dat hier vertaald wordt met verstrooid. Daar staat een woord in het Grieks. En dat betekent eigenlijk schapen die weggeworpen zijn. Er staat een heel sterk woord. Er staat een woord dat doet denken aan een lijk dat weggesmeten is door anderen met de gedachte van, nou daar heb je verder ook niks meer aan. Op die manier weggesmeten. Ter aarde gevallen staat er eigenlijk. In het algemeen zo vermoeid dat ze niet meer kunnen lopen. Dus dat ze erbij neervallen. Nou dat ziet de Heere Jezus dus. Een schare die vermoeid is. Die loslopen, schapen die gevild zijn, gewond zijn, die zo moe zijn dat zij erbij neervallen en dat zij als waardeloos geacht worden en terzijde geschoven worden. Dat ziet de Heer Jezus. En Jezus ziende een schare. Wat moeten we daaronder verstaan, gemeente? Dat moeten we onder verstaan. Een schare mensen die totaal verwaarloosd waren. En die gebukt gingen onder hele zware lasten. Die ze niet meer konden dragen. We moeten daaronder verstaan geestelijk uitgemergelde mensen. Zoals de Heer Jezus dat later bijvoorbeeld ook zegt. In Matteüs 11 vers 28. Daar lezen wij als hij het die schare toeroept. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zoals er staat in Matteüs 23 vers 4, de vermaning van de Heer Jezus tot de Farizeeën, dan zegt hij, want zij binden lasten op die te zwaar zijn om te dragen en kwalijk zijn om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van mensen. Maar zij willen die met hun eigen vinger niet aanroeren. Dus dat ziet op die Farizeeërs en die schriftgeleerden. Hoe zij omgaan met de scharen. Hoe zij lasten leggen op die scharen. Wetjes, regeltjes. Honderden. Die de scharen niet op kan brengen. Waar ze moe van worden. Waar ze uitgemergeld van raken. Waar ze totaal niet door vertroost worden. Waar ze alleen maar extra door beladen en belast worden. Door allerlei raak niet en smaak niet op te leggen. En daardoor absoluut niet komen tot de kennis van de ware rust. Die er te vinden is in Christus. En daar gaat het om. Om zulke mensen. Zitten hier ook zulke mensen die zo moe zijn. Zo moe van de last van het leven. En ook van, ja misschien wel van de godsdienst. Dat je zegt van, en begrijp me goed hoor gemeente wat ik ermee bedoel van, de last van de godsdienst brengt me ook geen centimeter verder, want ik heb geen rust voor mijn ziel. En ik voel me als zo'n schaap dat aan de kant geworpen is en waar totaal geen oog meer voor is. Maar dan zijn oog. Het oog van die goede herder. Die ziet die scharen. En hij ziet precies de actuele omstandigheden van deze mensen. Hoe ze geestelijk totaal verwaarloosd zijn. En Calvijn die denkt dan in zijn dagen aan de manier waarop het pausdom omging met de leden van de kerk. En dat weten we allemaal in de donkere middeleeuwen. Hoe de mensen onder een wettisch juk waren terechtgekomen om door middel van de goede werken proberen een plaatsje in de hemel te verdienen. Hoe de mensen opgejut werden als ze maar een aflaat konden kopen, dan zouden ze vergeving van zonden ontvangen. En hoe ze altijd weer door hun eigen manier van doen en godsdienst proberen vrede te krijgen. En we kunnen ook denken, gemeente, aan de prediking wanneer wij door de werken der wet denken gerechtvaardigd te worden. En dan moet ik zo zeker geloven en ik moet me bekeren en ik moet aan Bijbelstudie doen en ik moet bidden en ik moet kerken. En al dat moeten, dat doen van een mens, waardoor een mens eigenlijk ten diepste alleen maar op zichzelf wordt geworpen. En niet op die herder die hen ziet. En die hen begrijpt wat ze nodig hebben, gemeente. Niet op de prediking van vrije, soevereine genade. Dat God ingrijpt. En dat God komt. Niet op de prediking van de vrije vergeving van zonden. Alleen maar door de arbeid van de middelaar. En daarom zijn oog. Om nou zo ook in het midden van de gemeente te mogen dienen. Want laten we maar eerlijk zijn, wij als ambtsdragers hebben ook al gauw de neiging om dan mensen op een bepaalde manier te gaan corrigeren. Van zou je dit niet en zou je dat niet eens doen en zou je niet eens zus moeten gedragen. En begrijp me natuurlijk heel goed, gemeente, dat is natuurlijk geen vrijbrief voor een slordig leven. Dat snap u ook wel. Maar dat is een bewustwording. Dat de ambtsdragers moeten komen met de leer van vrije, soevereine genade. En dat zij slechts een middeltje zijn in Gods hand. Waardoor hij dat uitvoert in het midden van de gemeente. Om te komen met de vrije, onvoorwaardelijke vergeving van zonden. Alleen door het bloed van Christus. Nu, hij kijkt niet alleen, maar hij voelt ook. En dan komen we bij het hart, zijn hart. Wat staat er dan? En hij werd innerlijk met ontferming bewogen toen hij dat zag. Dat is een hele sterke uitdrukking die we eigenlijk alleen vinden voor de Heere Jezus. Uitgenomen dan sommige gelijkenissen, zoals bijvoorbeeld de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan staat er ook dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. Maar ik geloof altijd nog dat de Heer Jezus daar zichzelf mee bedoelt, met die barmhartige Samaritaan. Dat hij de grote barmhartige Samaritaan is. Innerlijk is hij met ontferming bewogen. En dat is het karakter. De eigenschap van de middelaar tijdens zijn omwandeling op aarde. De van God gezonden Messias is vervuld met de barmhartigheid Gods over verloren zondaren. En daarin onderscheidt hij zich van valse herders. En ook van valse ambtsdragers. Die niet geroepen zijn. Dominees, ouderlingen, diakenen, die niet geroepen zijn. Die hebben andere drijfveren. En daar dienen we onszelf altijd weer op te toetsen. broeders? Wat is ons drijfveer om dominee te zijn, ouderling te zijn, diaken te zijn? Is dat uit eigen belang? Is dat uit eerzucht misschien? Of uit hebzucht? Of heerszucht om te heersen over de kudde? Maar deze grote ambtsdrager die wordt gedreven door de innerlijke ontferming Gods. Dat is de diepste bron in God, gemeente. Dat is dat eeuwige welbehagen van God. Die eeuwige verkiezende liefde van God. Dat zijn de ingewanden van God, gemeente. Dat Hij barmhartig is over verloren, doemwaardige zondaren om die zalig te maken. Kijk, en die innerlijke ontferming Gods, die komt openbaar in het neerdalen van God. Het is echt niet zo dat wij moeten opklimmen tot God. Dat kan ook een enorme fout zijn van een ambtsdrager, dat hij zo binnenkomt en dat hij een arme zondaar als het ware ertoe prest om zelf een laddertje te gaan timmeren en op te klimmen tot God. Om zo tot God te naken. Maar het is net andersom, gemeente. En dat zien we juist in deze middelaar zo openbaar komen. Want daarmee daalt God uit de hemel neer. En let eens op de beweging van God naar arme verloren zondaren. Het is Advent vandaag. En dat betekent het komen van God in Christus tot een verloren wereld. En dan daalt Hij neer, geliefden, in onze armoede, in onze verlorenheid. En wordt Hij geboren uit de maagd Maria, neergelegd in een beestenstal. En wandelt Hij op aarde als een arme man die geen dak boven zijn hoofd heeft, die veracht wordt van de mensen en niet geacht, en die zo ook zijn lijden en sterven tegemoet gaat vanuit die ontferming Gods, omdat aan het recht van God voldaan moet worden, omdat de prijs der ziel betaald moet worden. En dat doet Hij met bewogenheid over arme verloren zondaren, gemeente, die daar aan het kruis van Golgotha de vloek heeft weggedragen. Is dat ook niet ten diepste de last die ligt op de schouders van die verstrooide scharen, die vermoeide scharen, de vloek die uitgesproken is over de zonde en de ongerechtigheid? En de Heer Jezus die ziet die schade en Hij is innerlijk bewogen. Want Hij weet door de geestelijke doodstaat dat zij dat ook nog niet eens in de gaten hebben. Dat ze dat niet eens voelen. Dat zij zonder hoop en zonder God en zonder herder door dit leven gaan. En daarom die innerlijke barmhartigheid, geliefden, die legt Hij dan ook in Gods knechten. Die legt Hij ook in de ambtsdragers. Iets daarvan zal u ook in uw leven moeten omdragen, broeder de Waal. Dat is een gave van die grote ambtsdrager. Waar moet de gemeente op letten? Of hij op zijn meester lijkt. En ook op dat punt, dat hij niet alleen oog heeft voor de actuele situatie, maar dat vervolgens ook iets van die innerlijke ontferming zich gaat spiegelen in het leven van die ambtsdrager. Zodat dat arm gemeentelid of dat gezin ook gevoelt dat hij komt met de liefde en de bewogenheid over arme, verloren zondaren. Oh ja, ik weet ook wel, gemeente, daar hoop ik straks iets over te zeggen bij mijn toespraakje, dat wij die schat in een aardevat dragen. Dat weet ik ook wel. Een aardevat die gebrekkig is en vol met barsten. En dat je best wel allerlei gebreken kunt aanwijzen bij de dominee en bij de ambtsdragers. En dat zeg ik echt niet om mezelf te verdedigen. Ten ene male niet, gemeente. En dat je ook zonden kunt aanwijzen. Daar ben ik ook van overtuigd. Als je eens oplet. Maar dat is nou juist het wonder. Dat de Heere nou een schat legt in zo'n aardevat. En niet in een of andere gouden pot. Maar in zo'n kwetsbaar mensje. Van hetzelfde bloed en hetzelfde vlees als u en ik. Nee, de Heere stuurt geen engel naar de gezinnen toe of naar een persoon toe. Maar ook een zondig mens. En die kan dan naast u gaan zitten als het goed is. En enigszins peilen als u er zelf bevinding van heeft. Van wat de actuele situatie is. Hoe u vermoeid en hoe u verstrooid bent. Hoe u belast bent. En dan met innerlijke ontferming die bewogenheid. Wetende de schrik des Heeren, zegt Paulus. Wetende. Dat hij daar enige kennis van heeft. Wat het is om buiten Christus voor eeuwig verloren te moeten gaan. Wetende de schrik des Heeren. Bewegen wij tot het geloof. En de liefde van Christus dringt ons. En wat moet dat ook echt gegeven worden aan de ambtsdragers, ook aan de dominee. Zonder nou lijdelijk te zijn, maar dat moet echt me gegeven en u ook gegeven worden, broeders. Bid daarom, spreek daar ook om, dat u dat gegeven wordt. En dan zal de gemeente daar ook iets van merken, bij alle lek en gebrek. Namelijk, in onze derde gedachte, de zorg van deze grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, zijn zorg. Want het blijft niet alleen bij kijken, constateren hoe de situatie is, en iets van de innerlijke ontferming laten merken, maar het komt ook tot herderlijke zorg, tot diaconale zorg, zou je zeggen, want een dominee, een ouderling, een diaken, dient een diaken te zijn. Een dienaar te zijn. Niet om gediend te worden. Niet om allerlei gaven te ontvangen van de gemeente. Maar om juist uit te mogen delen. Om iets achter te laten wat wezenlijk is. En dan gebruikt de Heer Jezus een beeld om aan te geven hoe dat gaat, namelijk gelijk een herder zich ontfermt over zijn schapen, want die scharen waren juist schapen zonder een herder. Maar nu openbaart hij zich hier als de grote herder der schapen, zoals die beloofd is in het Oude Testament. Ik denk aan Jesaja 40 vers 11. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En ik denk aan Ezechiël 34 vers 23. Dat hij het gebrokene zal oprichten. Micha 5 vers 3. Hij is de getrouwe gezant van de Vader. De dienaar des Vaders. Die zorg zal dragen voor het heil van zijn kudde. Hij houdt het opzicht over die dwalende schapen. Ja, gemeente, het is geen compliment hoor om vergeleken te worden met een schaap. Ik las bij Matthew Henry, er is geen schepsel meer tot dwalen geneigd dan een schaap. Bent u zich dat bewust, gemeente? Dat u vanuit het woord van God geestelijke leiding nodig hebt. Een schaap is een eigenwijs dier. Matthew Henry zegt, er is geen schepsel dat zo hulpeloos en zo machteloos is en zo onbekwaam is om zelf de weg te vinden of weer terug te vinden. Dus dat geldt voor de levend gemaakte schapen als zij afgedwaald zijn. Als een schaap in het water terechtkomt, jongens en meisjes, dan zuigt het water in de vacht. En dan gaat dat dier zeker verdrinken. Als een schaap terechtkomt in het prikkeldraad, dan wringt hij zich er nog meer in dat prikkeldraad. En zo is het ook met ons mensen. Als wij trachten onszelf te redden uit die gewisse verdrinkingsdood van onze verlorenheid, gemeente. Als wij trachten om zelf uit de strikken van de vorst der duisternis te komen, dan wringen wij ons er nog meer en meer in. Zo is een schaap, en ook als het gaat om de weg, een schaap is eigenwijs. En daarom is het ook goed dat we daaraan ontdekt worden en dat dat van ons afgenomen wordt. Maar wat is het dan groot als de Heere zijn herderlijke zorg betoont. En als je dan denkt aan dat schaap dat in het water terechtgekomen is, wat doet dan een goede herder? Dan springt zo'n goede herder zelf het water in. Ik heb dat wel eens gehoord van een herder, dat dan zo'n herder, zo'n schaap helemaal met zijn kop onder water laat komen, zodat dat dier als het ware geen lucht meer heeft en voor een ogenblik even ophoudt met spartelen. Zodat het voor die herder makkelijker is om dat schaap aan de kant te trekken. Nou, zo doet de Heere dat ook. De Heere laat je vastlopen als die grote herder der schaap. Zodat al dat spartelen om jezelf te redden ophoudt. En dan, ja, dan is het of sterven of gered worden. Kijk, en dat doet hij ook met zo'n schaap, geliefd. Dan trekt hij dat schaap uit zijn verlorenheid. En dat gaat ook wanneer je in de strikken van de Satan terechtgekomen bent. Dan komt hij en dan maakt hij die strik los. Psalm 124, de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. En ook als het gaat om het afzwerven van de Heer als een levend gemaakt schaap, dan zoekt hij telkens weer die schapen op. Het is dus ook een daad waar de Heer Jezus hier op zin speelt, als er staat en hij zag de scharen. En hij was met innerlijke ontferming bewogen over schapen die vermoeid en verstrooid zijn, die bezig zijn om te verdrinken, die zichzelf niet meer kunnen redden, die verstrikt zijn in de strikken van de Satan. En hoe doet hij dat? Dat doet hij nou heel eenvoudig, door middel van de ambt. Dat hij een ambtsdrager zendt, die iets van dat beeld van die grote herder der schapen tentoonspreidt, die bewogen is. En daarom, gemeente, zie je de bewogenheid van God in wanneer we weer een ambtsdrager toegevoegd mogen krijgen aan de kerkraad. En ontvang hem dan ook biddende, als een gave van die grote herder der schapen. En dat hij gebruikt mag worden voor de onbekeerden in ons midden. We zeggen het soms zo makkelijk, hè? Als slijk aan uw heilige vinger. En ik zei het een vrijdag nog tegen iemand. Ik keek naar buiten en we keken zo de tuin in en daar lag natuurlijk aarde en slijk. Nou, en als ik met een handje vol met slijk binnen zou komen, dan zou de bezoeker zeggen: dominee, zou u eerst niet even uw handen wassen, want uw handen zijn zo vuil. Daar heb je toch niks aan. En toch, zo werkt het. Dat de Heere nou de ambtsdragers gebruiken mocht tot slijk, als slijk aan zijn heilige vingeren, om blinde zielsogen te openen, zodat zij gaan zien wie God is. Want daar begint het mee, o gemeente. Dat ze gaan zien wie God is, in zijn heiligheid en in zijn majesteit en rechtvaardigheid, en in zijn opzoekende liefde. En in dat ligt wie ik ben. Want dan ga ik echt ook zien dat ik zo'n eigenwijs, goddeloos schaap ben. En dat ik een last op me heb liggen die niet te dragen is, waar ik uiteindelijk ook aan verloren moet gaan. Dat ik ga zien wie God is en wie ik ben, om zo geleid te mogen worden tot de waarachtige Christuskennis. Om hem te mogen leren kennen als middelaar Gods en der mens. maar ook voor Gods kinderen, dat hij gebruikt mag worden als slijk aan Gods heilige vingeren. Gods kinderen, die weten iets van dat afhankelijke, tere gebedsleven. En dat ze niet gaan denken van, oh, ouderling X die komt. Nou ja, die kent er wel wat van. Daar heb ik misschien vanavond wel wat aan. Oh, ouderling Y, nou ja, die acht ik minder in mijn ogen. Of diaken A of B. En noem maar op, kijk, dan verwacht je toch weer van de gaven. Dan verwacht je toch weer van de mens. Maar dat je onbevangen iemand ontvangt en dat je zegt, Heere, nou bent u bij machte om die persoon ambtelijk te bedienen. Ambtelijk te bedienen. Dat is een gave van die verhoogde middelaar. Die gebruikt ze. En zo gebruikt hij ze op een eenvoudige wijze dikwijls. Want dat zit hem niet in hele grote woorden en grote verhalen. Maar soms een pijl in eenvoudigheid geschoten. Of een oprecht gebed gedaan. En dat je later mag horen dat de Heer dat toch heeft willen gebruiken. Om die ziel te helpen. Om in de verlatenheid die Gods kinderen zo dikwijls meemaken in hun leven, te mogen horen, maar ziet, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan de volleinding deze wereld. En dat Gods kinderen in hun strijd horen, dat wat de Heere zegt tegen Mozes, gij zult stil zijn, en ik zal voor u strijden. En dat Gods kinderen in hun droefheid horen. Ik ben het die u troost. En dat ze in hun zonde en schuld horen. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En dat zij in hun ongeloof horen. Och Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat ze uiteindelijk door die eenvoudige, misschien wel door de wereld verachte en door de godsdienst verachte middelen geleid mogen worden naar de stal der schapen. Om daar eeuwig de Heere groot te mogen maken. Ja, met ambtsdragers? Nee. Nee, daar komen geen ouderlingen. En diakenen en dominees in de hemel ongemeend. Dat ambt dat wordt hier afgelegd aan deze zijde van het graf. Maar daar worden mensen toegelaten. Die als een arm en een verloren zondaar geleerd hebben. Dat deze grote herder zijn leven gesteld heeft voor de schapen. Amen. Dan lezen wij nu het bevestigingsformulier om onze broeder te bevestigen tot diaken. En wij lezen dus alleen het gedeelte dat het onderwijs over het diakenschap betreft. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheidende reizen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder De Waal, die tot de dienst van het diakenschap door deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom hij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging zal voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die bevestigd zal worden, en allen die hier tegenwoordig zijn, aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling van het ambt. Aangaande de diaken, van de oorsprong van en de instelling der diakenen kunnen wij lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en door welke aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar al zo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk een werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van dien tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt in Romeinen 12 vers 8 alwaar de apostel sprekende van deze dienst zeggende dat degene die uitdelen het doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwigheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in het uitdelen waartoe vereist wordt niet alleen onderscheidingsgaven en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het van nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostelen eist, waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord van God aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik u dan nu verzoeken op te staan, broeder De Waal, opdat geliefde broederen iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. Ten eerste vraag ik u, diaken, of gij niet voelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst beroepen zijt. En ten tweede of gij de schrift van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor de enige woord van, voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leerlingen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, u als diaken in de bediening der armen, belooft gij u ook in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder De Waal? Geliefde broeder, de almogende God en Vader, geven u zijn genade dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Ik wil hier nog een persoonlijk woord aan toevoegen. En u deze woorden meegeven uit 2 Korinthe 3 vers 7. Waar staat, maar wij hebben deze schat in een aardevat, opdat de uitnemendheid der kracht Godes zij en niet uit ons. Ik weet niet of u dat bekend is, maar in het eeuwige woord van dominee F. Bakker, deel 3, daar staat aan het eind van dat boekje een meditatie over deze tekst. En dat is eigenlijk een afscheidsbrief van dominee F. Bakker. Dominee F. Bakker was ernstig ziek. En hij had nog zo graag een afscheidspreek willen houden. Maar omdat hij zo ziek was, kon hij dat niet meer. En toen heeft hij een meditatie geplaatst in het kerkblad als een afscheidswoord. En dat ging over deze woorden. Maar wij dragen deze schat in een aardevat. En als u thuis dat boekje hebt, dan moet u thuis dat boekje nog maar eens lezen. Want dan zegt hij dat dat voor hem zo'n bijzondere gave is geweest. Dat hij in het ambt mocht dienen. Weliswaar als een aardevat. En dat hij dat ook zo doorleefde. Ook juist door de afbraak van de ziekte. Dat de Heere eigenlijk hem ook liet beleven dat hij hem ten diepste niet nodig had. Dat is een hele les voor ons als ambtsdragers. En dat hij nochtans daar gebruik van wil maken. Van zo'n aardevat. En dan schrijft hij ook dat de Heere dan zo'n vat zo'n mensje kiest. Want dat doen we zelf niet. En ik hoop dat dat ook een stuk houvast zal geven, Marius. Ook als je in en uit zult gaan in de gemeente, dat je, als je bestreden wordt en aangevochten wordt, dat je zegt, ja Heere, maar ik ben toch zelf niet gelopen. Ik heb mezelf toch niet op de een of andere manier aangeboden en gepresenteerd. U hebt mij toch geroepen. Jawel, als zo'n aardevat. En dan kunnen wij misschien wel denken, moet dat aardevat dan een beetje opgepoetst worden? Nee, dat blijft een aardevat in zichzelf. Dat heeft dominee Bakker zo in moeten leven. En dat de Heere dan ook op zijn tijd zo'n aardevat weer kapot kan breken. Maar het gaat om de inhoud. Het gaat om die schat. Kijk, en dat schrijft hij dan ook zo kostelijk in die meditatie. Dat hij toch tot zijn grote verwondering en verootmoediging mocht opmerken dat de Heere die schat erin gelegd had. En dan staat er zo in deze tekst. Waarom heeft God die schat erin gelegd? Opdat de uitnemendheid der kracht Godes zij en niet uit ons. Daar ligt de kracht in. De kracht ligt dus niet in dat vat. Maar de kracht ligt in die schat. En die schat, dat is Christus en zijn verdienst. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt de schat gezien als een grote kist waarin de verdiensten van de heiligen in liggen. De verdiensten van Petrus en van Paulus en van Maria en ook natuurlijk wel van Christus. Maar dat is de schat van de kerk niet. De schat van de kerk, dat is Christus en zijn verdienst. Kijk, en die schat die mag je laten zien aan een arm en een verloren zondaar. Die niet meer weet hoe hij ooit nog met God in het reine zal kunnen komen. En ik hoop dat je daar ook iets van mag beleven. En dat hoe langer hoe meer, hoe dieper ook. En dat je door Gods lieve geest bekwaam gemaakt mag worden om die schat te laten schitteren, weliswaar in een aardenvat. Dat kunnen Gods knechten vanuit zichzelf niet. Echt niet. Dat moet hen geschonken worden. Maar dat heeft de Heer ook toegezegd. Want er staat in Gods woord, opdat de uitnemendheid der kracht Godes zij en niet uit ons. En daarom hoop ik dat je die tekst nooit meer vergeet. En dat die woorden door de werking van de Heilige Geest een pleitgrond zal mogen zijn om vruchtbaar te mogen zijn in het midden der gemeente. En gemeente, aanvaard hem dan ook als een schat, als een aardenvat. Als een aardenvat met een schat erin. Let niet op dat vat, maar let dat op dat schat. En als u dat mist bij een ambtsdrager, buig dan je knieën en zeg: ach Heere, het is slechts een aardenvat, maar er zit niks in. Doe er dan niet verachtelijk over, maar bid daar dan om of de Heere dat erin wil leggen, tot eer van zijn naam en tot stichting van de gemeente. Laten we onze broeder staande toezingen, Psalm 134 en daarvan het derde vers. En dan lezen wij verder: en gij diaken, zijt vlijtig in het verzamelen der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukte te hulp en verzorg de rechte weduwe en wees, en bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs, en zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw, broeders, en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij u zelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Jezus Christus. En hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als een dienstknecht van God. Wil de diaken met goede middelen tot hulp der armen voorzien. Zijt weldadig, gij rijken, gij milden en deelt gane. Geef mild en deelt gane mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied en wees dankbaar jegens hen. Murmureert niet. Volg Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, die stelen niet meer, maar arbeider liever werkende met zijn handen wat goed is, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe niet bekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te ordineren, naast de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en arme mensen onderhouden, en dat gij ons tegenwoordig in deze plaats verleent, mannen van goede getuigenis die begaafd zijn met uw geest. En wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening van nood is. De gave der wijsheid en kloekheid, der onderscheiding en weldadigheid, ten einde ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve Zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen, in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het liefelijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenken aan beide, ouderlingen en diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gane onderwerpen en in eer oudende om hun ambts wil. Geef ook de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en dienen, ten einde alzo een iegelijk zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggen onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, het tweede vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Rick, je mag. Nee, laat maar.